We zijn nog niet helemaal klaar met de Hebreeënbrief. Ik heb een prachtige boekenlegger erbij gelegd. Met de missie van de gemeente. We lezen vanavond Hebreeën 13, vers 7 tot en met 14. Hebreeën 13, vers 7 tot en met 14. Houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen, want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen. Wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Laten we derhalve tot hem uitgaan buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Tot zover dit stukje uit het woord van God. Wat mij opvalt, dat is in dit deel waarover het, waar met name het praktische gedeelte van de Hebreeënbrief aan bod komt. En al die prachtige uiteenzettingen van Paulus over het hoge priesterlijk werk en over het volmaakte offer en over zijn hemels werk en het verschil met het oude en het nieuwe verbond. Het is allemaal prachtig om dat te weten. Maar hier in Hebreeën 13 krijgt het ook allemaal handen en voeten. Ga je het ook doen? En ja, dat zijn hele praktische dingen. Heel persoonlijk, voor ons heel persoonlijk, en ook voor het gemeenschappelijk geloofsleven. En zowel persoonlijk als in het gemeenschappelijk geloofsleven hebben we leiding nodig. En daar is de Bijbel heel duidelijk over. Er is leiding nodig en er is gehoorzaamheid nodig. Als leiding ontbreekt, dan vervalt ons geestelijk leven. Ook als we leiding niet willen aanvaarden. Als gehoorzaamheid ontbreekt, nou, dan houdt het ook op. Leiding en gehoorzaamheid zijn voor zowel ons persoonlijk als gemeenschappelijk gemeenteleven heel belangrijk. Nou, dan wordt er in dit stukje, en ja, iets verder ook, drie keer over voorgangers gesproken. In vers 7... daar wordt gesproken over de voorgangers in gedachtenis houden. In vers 17, daar wordt gezegd, gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. En in vers 24, daar staat, groet al uw voorgangers. Dus drie keer wordt hier over voorgangers gesproken. Voorgangers die... Ik vind het trouwens wel heel mooi dat er in de Bijbel heel vaak gesproken wordt over voorgangers in één gemeente. En wat zijn voorgangers dan? Nou, voorgangers moet je zoeken tussen de oudsten van de gemeente. En ja, ik mag ook als voorganger, als mede-oudste hier in de gemeente u dienen. Maar ik hoop dat ik niet de enige voorganger ben. Want wat is dan een voorganger? Een voorganger, ja, misschien wel goed om dat even te lezen in 1 Timotheüs 4 vers 12. Een voorganger is iemand die leiding geeft en die ook een voorbeeld is om na te volgen. Nou, en dan roept Paulus Timotheüs op om zo'n voorganger te zijn. En daar wordt direct ook afgerekend dat het voorgangerschap niet direct, wel iets, maar niet direct te maken heeft met leeftijd. Want hier in vers 11 daar staat, beveel en leer dit van 1 Timotheüs 4. Beveel en leer dit, niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Ik weet niet hoe oud Timotheüs geweest is op dat moment. Maar het zal misschien best nog een jonge man geweest zijn. En dan staat er, maar wees een voorbeeld. Daar heb je het. Voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Nou, dat geldt in de eerste plaats hier voor voorgangers. En ik denk dat het heel belangrijk is dat voorgangers, oudsten in de gemeente, maar ook anderen in de gemeente die een voorbeeld willen zijn, met name een voorbeeld zijn in woord. Dat heeft twee kanten. In woord, er staat op een gegeven moment in de Bijbel, laat er geen liederlijk woord uit u komen. Je kan hele verkeerde woorden, een woordenschat, hele verkeerde woorden gebruiken. Je kunt soms met een woord iemand behoorlijk pijn doen. Daar heb je soms maar één woord voor nodig. Je kunt met woorden heel veel pijn doen. Maar dat is de ene kant. Maar een voorbeeld zijn in woord, dat betekent een voorbeeld zijn in de bediening van het woord. Ben je ook in staat om anderen iets te vertellen vanuit het woord? Kun je het woord bedienen? En dat hoeft niet altijd in de gemeente, maar dat mag ook thuis zijn. Mag ook in je gezin zijn. Dus een voorbeeld in woord. Maar dan ook niet alleen theorie, maar ook in wandel. Nou ja, liefde, geloof en in reinheid. Nou, hier wordt dus heel duidelijk gesproken over voorgangers. En dan staat er, ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt, als we even teruggaan naar Hebreeën 13. Dan staat er, en let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. Let op het einde van hun wandel. En volgt hun geloof na. In het Grieks wordt er een woordje gebruikt wat je zou kunnen vertalen met het woordje. En let op de uitgang van hun wandel. En dan denk ik dat u misschien wel iets meer toegang hebt op dat wat het echt betekent. De uitgang van hun wandel betekent het einde van hun wandel. Het afsluiten van hun aardse leven. Dat ze hun aardse leven, dat een aardse leven voorbij is, het einde van hun wandel. Ik denk aan bijvoorbeeld een Jacob. Hoe zag het einde van Jacobs wandel eruit? Wat deed Jacob aan het einde van zijn wandel? Hij zegende zijn kinderen. Prachtig toch? Let op het einde van hun wandel. Of denk aan Mozes aan het einde van zijn leven. Hoe hij het volk de keuze voor mocht houden. En dat hij ook aan het einde van zijn leven nog steeds het voorbeeld was. Het einde van je leven. En dat is werkelijk iets om na te volgen. Maar dat heeft ook te maken met het einde van hun wandel. Dat heeft ook te maken met voorgangers komen en voorgangers gaan. Ze verdwijnen ook weer. Let op het einde. Nou, je hebt als je naar de Hebreeënbrief kijkt, een heleboel voorbeelden in hoofdstuk 11. We hebben Abel gehad. We hebben Henoch gehad. We hebben Noach gehad. En ze zijn allemaal voorbij. Jefta, Gideon, Daniel. Let op het einde van hun wandel. Het is allemaal voorbij. En dan staat er zo mooi in vers 8, maar Jezus Christus is altijd dezelfde. Ja? Dus we hebben voorgangers. Er komt een eind. We hebben geloofshelden waar we naar mogen kijken. Er komt ook een eind aan. Maar tegenover dat alles lezen we, maar Jezus Christus is. En ik vind dat zo prachtig beschreven gisteren. Als we denken aan zijn geboorte in Bethlehem. Zijn leven op aarde. Zijn lijden op Golgotha, zijn sterven gisteren, Jezus is gisteren, heden, hij is voor ons vandaag de opgestane Heer. Hij is degene die aan de rechterhand van de Vader zit vandaag. Hij is degene die zijn gemeente bouwt. Dus gisteren, heden. En in de eeuwigheid zal hij degene zijn die straks weer terugkomt. Die straks als bruidegom zijn bruid op zal halen. En als koning zal zitten. Dus gisteren en heden en in de eeuwigheid is Christus altijd dezelfde. Hij is met name, dat staat trouwens helemaal in het begin van de Hebreeënbrief. Als we even naar Hebreeën 1 kijken, daar staat het ook over de Heer Jezus beschreven. Uit Psalm 102, een aanhaling uit Psalm 102. Laten we bij vers 10 beginnen. Hebreeën 1, vers 10, daar staat: en gij hebt in de beginnen de aarde gegrondvest. Het gaat over Christus. En de hemel zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En ze zullen allen als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. En dan komt het. En eigenlijk zou je daar een soort verwijstekst van kunnen maken. Want daar staat: maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Zie je dat daar eigenlijk hetzelfde staat? Jezus Christus is gisteren, heden, tot in alle eeuwigheden dezelfde. En broeders en zusters, vergeet het nooit. Wij geloven nog steeds in dezelfde Jezus als die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Als die voor ons aan het kruis geleden heeft. Degene die voor ons nu aan de rechterhand van de Vader zit en straks terug zal komen. Voor de Heer Jezus is, ja, zou het ook zo mogen zeggen dat als Mozes vraagt aan de Heer: maar wie bent u eigenlijk? Dan zegt de Heer: zeg maar, ik ben. Ik ben. Ik ben die ik ben. En dat is een tijdsvorm die boven alle tijden staat. Ik ben de eeuwige. Ik ben die ik ben. En wat hij toen zei, dat zegt hij vandaag. Ik ben. Niet ik was, of ik zal zijn, maar ik ben. Hij is altijd dezelfde. Nou, dan komt een waarschuwing voor ons persoonlijk geloof. In de vorm van vers 9 van Hebreeën 13, laat je niet meeslepen. Hij is dezelfde, maar laat je niet meeslepen. Meeslepen, dat je heel gauw, heel erg enthousiast, je ziet het zo vaak met christenen om je heen, ook heel goed bedoeld, dat christenen, ook broeders en zussen van onze gemeente, ineens laaiend enthousiast zijn voor iets. En ze rennen erachteraan en zijn helemaal hotel de botel. En na een paar weken hoor je er niks meer van. En dan komen ze weer terug. En dan is dat het weer. En dan, dat moet je. Nou, ja, weet je, dat is eigenlijk een teken van geestelijke onvolwassenheid. Dat je steeds maar het een en het ander achterna rent. Terwijl je juist je vastheid moet vinden in de genade waar we straks over zullen gaan hebben. Laat je niet zo gauw meezen. Natuurlijk mag je enthousiast zijn. Natuurlijk mag je blij zijn met mooie dingen die gebeuren. Maar laat je niet zo heel makkelijk meeslepen door je gevoelens of door je eerste emoties, gedachten en dat wispelturige en... Ja, dat is kenmerkend voor de gemeente van vandaag en misschien toen ook al wel, dat mensen heel makkelijk switchen van de ene naar de andere. En ach ja, dan zijn er nog naast onze gemeente zoveel andere gemeenten waar je het ook leuk kunt hebben. En ja, dan ontbreekt het eigenlijk zo aan trouw. Want achter al dat meeslepen zit vaak ook een dwaling, maar ook een satanisch iets. Misschien is het wel goed om daar toch twee teksten over te lezen. In 2 Korinthe 11, daar waarschuwt Paulus ons daar ook voor. In 2 Korinthe 11, En het is eigenlijk heel spijtig dat ja, Paulus die is daar helemaal in het begin in Korinthe gekomen, heeft daar het evangelie gebracht waardoor de gemeente ontstaan is. Hij is eigenlijk de geestelijke vader van de gemeente daar in Korinthe. En nog maar een paar tientallen jaren later deden ze in die gemeente net of ze hem niet eens kenden. Of die, want ja, ze hadden nou andere dingen ontdekt. Nou, dan staat er in 2 Korinthe 11, vers 3 en 4, daar staat, maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachte van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. En dan komen er drie dingen. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Zie die drie dingen? Een andere Jezus, die ik niet gepredikt heb. Een andere geest, die jullie eerst niet ontvangen hebben. En een andere evangelie, wat ik jullie niet gepredikt heb. Nou, dat kan zo snel gebeuren. In Handelingen 20 staat dat Paulus zegt tegen de mensen in Efeze: ik weet dat na mijn heen gaan mensen van binnenuit op zullen staan en een andere leer zullen brengen. Van binnenuit. Dus dat gevaar is heel dichtbij aanwezig. En Johannes, de apostel Johannes, die leert ons hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Die blijft er heel ver vandaan. In de tweede Johannesbrief, net voor het boek Openbaring, daar is Johannes daar, ja, meestal is Johannes heel mild en liefdevol en ja, echt als een vader die met zijn kinderen schrijft. Maar hier is Johannes toch wel heel, nou, behoorlijk cru. In de tweede brief van Johannes, heeft dan ook natuurlijk maar één hoofdstuk, daar staat in vers 7, want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Letterlijk staat er die Jezus, de in het vlees gekomene, niet belijden. Het gaat dus om de belijdenis van Christus, dat Christus centraal staat. En dan staat er, en dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus. Dat woordje verder gaan, het komt soms zo verleidelijk naar je toe. En je zegt, ja, maar er is veel meer. Je kunt veel verder. En ja, als je daar niet op ingaat, dan noem je ze al gauw een beetje ongeestelijk. Hè? Van, nee, we hebben alles al gevonden in Christus. Hij is alles voor ons. Ja, maar er is nog zoveel meer. En God wil ons nog zoveel meer zeggen wat niet in de Bijbel staat. Zoveel meer. Verder gaan dan de Bijbel. Verder gaan dan Jezus. En dan zegt Johannes heel duidelijk, die heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, en dan is Johannes heel cru, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Nou, dat is cru. En toch zegt Johannes dat heel duidelijk. Het is heel verleidelijk om te zeggen, nou, die overgetuigen, laat ze maar binnenkomen. Laat hem maar een boompje opzetten. Nou, ik durf bijna wel te zeggen, met vrij veel zekerheid, dat iemand van die overgetuigen je al heel gauw van je voetstuk af kan praten, hoor. Want die kunnen praten. En die kunnen argumenteren. En die zijn er helemaal op getraind. En zo zijn er heel veel mensen waarvan wij misschien wel eens heel, ja, misschien heel oprecht en goed bedoeld denken. Oh, maar die kunnen we wel weerstaan. Maar Johannes zegt, laat ze niet in huis. Ontvang ze niet, want ze brengen een andere leer. Ze brengen een andere leer. En ontvang ze niet in je huis. Nou, zo is Satan steeds bezig om via achterdeurtjes, via allerlei slinkse methoden, ons weg te lokken bij het evangelie wat ons verkondigd is. En dat is niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Geen andere Jezus, geen andere geest en geen ander evangelie. En dan, als we weer even teruggaan naar Hebreeën 13, want we moeten hier goed in de gaten houden dat Paulus, en ik ben er eigenlijk wel zeker van, staat er niet bij, maar dat Paulus dit boek geschreven heeft, daar komen ook verder in de Hebreeënbrief komen nog een paar opmerkingen tegen waarvan je eigenlijk kunt zeggen, nou dat kan eigenlijk niemand anders geschreven hebben dan Paulus, maar goed. Maar je moet er goed in de gaten houden dat Paulus hier te maken heeft met Joodse christenen in Jeruzalem die op de drempel staan, eigenlijk bewogen worden om weer terug te vallen in de hele offerdienst in de tempel. Want deze Hebreeënbrief is naar alle waarschijnlijkheid, zeg maar zo'n 60 jaar na Christus geschreven, nog voor de verwoesting van de tempel. De tempel was er nog. En die Joodse christenen waren geneigd om gewoon weer helemaal terug te vallen in het judaïsme, in de hele tempeldienst. En dan zegt Paulus, zoek nou jouw vastheid niet in allerlei offers die gebracht worden, niet in allerlei spijzen en spijswetten en uiterlijkheden, maar zoek nou jouw vastheid, en dat staat zo heel duidelijk in dat 9e vers, laat je niet meeslepen naar al die andere dingen, want er staat dat het hart zijn vastheid vindt in de genade en niet in spijzen. En dan wordt er gesproken in vers 10, we hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten. Daar heeft hij het dus over het altaar wat er is. En dan heeft hij het ook over het bloed, over het zondoffer wat gebracht wordt op de grote verzoendag. En dan zegt hij dat bloed van het offerdier, dat wordt door de priester in het heiligdom gebracht. En zo wordt verzoening gebracht over het hele volk. En dat dier waar dat bloed vandaan komt, dat lichaam van dat dier, dat wordt buiten de legerplaats gebracht. En daar wordt het dier verbrand. Ja toch, zegt Paulus, zo gebeurt het toch? Ja. En jullie mogen er niet van eten. Het is allemaal een beetje op afstand. En dan gaat Paulus zo mooi naar de Heer Jezus om te laten zien dat in Christus dit zoenoffer volkomen vervuld is. Want wat zegt Paulus dan? Maar het bloed van Christus is ook in het heiligdom gebracht. En dan zegt hij zo mooi, en waar heeft Christus geleden? Buiten de legerplaats. Net zoals dat offer. Is Christus buiten de poort, buiten de legerplaats, heeft Christus geleden. En is als het ware het lichaam verbrand door Gods toorn. En daarom hebben we niets meer te zoeken in die spijzen en die offers die daar gebracht werden. Want Christus heeft het vervuld. En daarom roept hij de mensen op om niet je vastheid te vinden in allerlei uiterlijke dingen. En ik kan me heel goed voorstellen dat deze Jood, dat is met mensen die uit de Rooms-Katholieke Kerk komen ook vaak heel moeilijk. Mensen die uit de Rooms-Katholieke Kerk komen, die hebben zo'n ballast met allerlei mysterieuze dingen. Wierook, kaarsen, het is allemaal zo mystiek. En dan komen ze in bijvoorbeeld een gereformeerde kerk. En de gereformeerde kerk heeft zich vroeger in ieder geval ontdaan van al die rituelen. Dat is een hele overgang voor die Rooms-Katholieken hoor. Die zeggen, nou ik vind een kaarsje toch ook wel leuk hoor. Of een icoontje vind ik ook wel leuk. Of als er een zondag is, dan vind ik het toch ook wel mooi dat al die namen nog eens een keer gelezen worden. En misschien nog een kaarsje aan. Dat zien we de laatste tijd steeds meer terugkomen. Dat je eigenlijk weer teruggaat naar dat uiterlijke. Naar dat zichtbare, dat tastbare. Paulus zegt, dat moet je niet doen. Je moet je vastheid niet zoeken in al die uiterlijkheden. Al die dingen die je kunt zien en vastpakken, maar alleen in de genade van Jezus Christus. Dat altaar was in Jeruzalem. Het bloed ging naar het heiligdom. Het lichaam buiten de poort. Christus heeft zijn bloed in het heiligdom gebracht. Zijn lichaam heeft buiten de poort geleden, vervuld in Christus. Er zijn twee dingen die Paulus ons leert. In Hebreeën 10 zegt hij, laten wij ingaan. Ja, weet u het nog? Laten we ingaan door de nieuwe en levende weg, door het bloed van Christus, waar naartoe? Naar het heiligdom. Laten we ingaan. En wat zegt hij nu? Laten we uitgaan. Buiten de lege plaats. En de ene kant, we mogen ingaan om God te aanbidden. En tegelijkertijd roept hij ons uit. En laten we alsjeblieft buiten de lege plaats gaan. Maar wat bedoelde Paulus? En daarom is het zo goed om zo'n Hebreeënbrief te lezen in de context, in de samenhang. Want als Paulus toen zei, laten we tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Weet je wat Paulus toen bedoelde? Verlaat het hele judaïstische systeem. Ga uit je lege plaats. Ga uit dat godsdienstige gedoe, wat allemaal vervuld is. Ga eruit. Laat je niet meer opnieuw in dat hele jodendom vastnagelen onder allerlei wetten en inzettingen. Ga eruit. Verlaat het. En weet je, dat is voor een Jood vreselijk moeilijk, want dan draag je de smaad van Christus. Er zijn Joden die inderdaad het jodendom verlaten hebben en verschrikkelijk gesmaad worden door hun familie. Ik ken van orthodoxe Joden, misschien weet Jan dat ook wel, dat mensen uit het orthodoxe jodendom tot geloof komen. En dat vader en moeder voor hun zoon die tot een Messias beleidende gemeente is gaan behoren, gewoon een soort begrafenisdienst houden en zeggen, wij hebben die zoon niet meer. Ze zijn gewoon dood voor hen. Is dat de smaad van Christus? Wat dragen deze mensen? De smaad van Christus. Omdat ze uit de lege plaats gaan. En iets wat ik ook altijd anders, tenminste wat je dan ook anders leest als je weet waar het om gaat. Die Joden in dat Joodse systeem. Want dan staat er in vers 14, want wij hebben hier geen blijvende stad. Dan ga ik een hele moeilijke vraag stellen. Wat denkt u? Over welke stad gaat het hier in eerste instantie in de Hebreeënbrief? We hebben hier geen blijvende stad. Jeruzalem. Een paar jaar later zou Jeruzalem verwoest worden. En was de stad er niet meer. Je moet je heil niet zoeken in deze stad. De Heer Jezus heeft in Johannes 4 al gezegd. Je kunt in Jeruzalem aanbidden. Je kunt op de bergen van Samaria aanbidden. Maar daar gaat het niet om. De Vader zoekt aanbidders die in geest en in waarheid aanbidden. En dan is het niet meer Jeruzalem. Dan is het ook niet de bergen van Samaria. Wij hebben hier geen blijven. Jeruzalem gaat voorbij. Maar wij als kinderen van God, ons doel van kinderen van God is niet het aardse Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem en de hemelse stad. Wij zoeken de toekomstige stad. En die toekomstige stad is, ja, u kunt erover lezen in Openbaring 21, dan staat er dat die stad uit de hemel naar beneden komt. En wat is die stad dan? Zie, ik zal u tonen de bruid van het Lam. En die stad is niets anders dan de verheerlijkte gemeente waarin Christus mag wonen. En waarin God naar deze wereld komt. Nou, dat zoeken wij. En daarmee zegt Paulus, ja, je kunt je wel blind staren op Jeruzalem. Maar als je een kind van God wordt, dan is Jeruzalem niet meer jouw, het aardse Jeruzalem jouw toekomst, maar de hemelse stad. Daarnaast weten we natuurlijk dat God straks de draad met Israël weer oppakt. En dat Jeruzalem er zal zijn. Als de hoofdstad, de grote stad. Maar ik denk als je in dit verband de Hebreeënbrief leest, dan ga je bepaalde teksten anders zien. En dan weet je waar het om gaat. Natuurlijk, als er staat, laten we uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen, dan heeft dat voor de Joodse christenen in de eerste plaats te maken van laat het Judaïstische systeem los. En voor ons heeft het te maken van laat de wereld los. Laat de wereld los. En ja, je zult ervaren dat daar buiten de wereld, buiten de zondige wereld, buiten de lege plaats, je een ontmoeting mag hebben met de Jezus. Goed, tot zover deze gedachten over Hebreeën 13.